Geliefde gemeente, letten wij nog eens op zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 60. Zondag 23, vraag en antwoord 60. Daar wordt gevraagd, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En het antwoord luidt, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen alle de geboden God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals hadde ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als hadde ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Hoe bent u rechtvaardig voor God? Daar ging het over. En we zijn gekomen bijna aan het midden van het antwoord, nochtans. We zijn begonnen met alleen door een waar geloof in Jezus Christus, alzo dat al is het dat mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Er staat dus niet veel tegenover. Ja, er staat wel veel tegenover, maar er staat alleen maar negatiefs tegenover. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe kan ik bestaan voor God en verschijnen voor God? En dan wordt er niet gezegd dat wij dit hebben of dat hebben, maar dat wij niets hebben. Een aanklagend geweten, tegen al de geboden van God gezondigd, niets daarvan gehouden en nog steeds geneigd. Alle zaden van boosheid, hebben we gehoord, die leven in ons hart, tot alle boosheid geneigd. Dat is niet best. En daaruit blijkt dan ook de rechtvaardiging als een onbegrijpelijke daad van God, dat hij goddelozen rechtvaardig verklaart. Een juridische uitspraak. Ik vind geen schuld in deze mens. Wij hebben verleden week er al op gewezen, dat als het over de rechtvaardiging gaat, dan gaat het ook over het geloof. Daar wil ik toch nog even op inhaken. De kerk is gewend in navolging van de apostel Paulus om in haar leer een apart hoofdstuk en niet het kleinste hoofdstuk te besteden om te spreken over de rechtvaardigmaking of de rechtvaardigverklaring. Dat is goed. Dat is goed. De apostel Paulus heeft ons in de Romeinenbrief ook zulke kostelijke uiteenzettingen nagelaten over de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof. Alleen, wij lopen altijd min of meer het gevaar dat wij die rechtvaardiging gaan isoleren van de andere weldaden, van het geloof. Ja, ik weet wel, er zijn mensen die hebben over een rechtvaardigmaking gesproken als in de levendmaking geschonken. Je hebt ook de redenering gehad, God kan geen mens met geen mens op pad gaan Of de Heere God moet hem onmiddellijk de gerechtigheid van Christus toerekenen, zonder dat die mens er wat van weet. En dan later moet hij zich dat bewust worden. Ach, je hebt allerlei gedachten daarover gehad. Dat is niet zo erg. Gaat er niet om dat wij de Heere perken of palen kunnen stellen, dat mag niet. En de een legt hier de nadruk op en de ander weer op iets anders. Maar we hebben het niet voor niets verleden week uit de handelingen van die stokbewaarder gelezen. En nu weer uit de brief aan de Efeziërs. Dat er sprake is telkens weer van een geschonken geloof. De mens kan natuurlijk wel zeggen, ja, dat is een gearresteerd mens. Die mens die heeft een knak in zijn conscientie. Die mens die loopt niet rustig meer. Die mens dit of dat. Maar dat kan best. Dat zal best waar zijn. Maar je voelt wel aan, als je de schrift leest, dat, ja, daar kun je niet mee uit de weg. Wij kunnen nooit uit de weg. Maar ik bedoel maar, je voelt onder alles aan dat het gaat om de Christus. Die schuldovernemende borg. Die Heer Jezus Christus die ons verkondigd wordt. Daar gaat het om. En hoe kan de mens wel gaan speculeren en zeggen, ja, maar als dat echt is geweest en als dat echt is geweest, dan zal dat er ook wel weer bij komen en dat zal ook wel bijkomen. Maar je voelt, daarmee kom je niet tot de wezenlijke troost en vastheid van het nochtans des geloofs. Kijk, die rechtvaardiging, dat kun je op een zodanige manier gaan bespreken als een stuk, een groot stuk, en zodat het lijkt alsof, ja, dat is wel een gelovige, een waar gelovige, of een oprecht gelovige, hoe hij het noemen wil, maar hij is niet gerechtvaardigd. Ja, misschien dat ik dat een beetje in uw oren iets te nuchter zeg of benader, maar vergeet niet, dat zeg ik niet zomaar. Want wij leven onder de beademing van het woord. En de Heilige Geest die gebruikt dat woord om jullie en om mij te onderwijzen. Nou merk je, als nou Petrus op de Pinksterdag die prediking houdt. Het is geen prediking van moeten en van plichten en God eist van jullie en je moet dit en je moet dat. Hij preekt gewoon de waarheid, zonder meer. Hij vertelt waar het op staat. Dan merk je dat die geest van Christus zodanig in die prediking werkt dat die hoorders die werden verslagen in het hart. En ze zeiden, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Voel je dat in die vraag? De vraag ligt naar de rechtvaardiging. Dat ligt niet over iets of wat. Over enige verbetering. Maar die mensen voelden in de dadelijkheid, dat geloofden ze, hun ogen werden ervoor geopend, dat ze hun eigen zaligmaker buiten de deur hadden gezet, dat ze hem overgegeven hadden tot de kruisdood. En dat dat nou de raad Gods was, dat deze vernederde en stervende zaligmaker, dat hij nou de behouder is. Als die mensen dan vastlopen onder de prediking van het woord, dan lopen ze niet vast onder allerlei dingetjes. Ja, ik heb wel eens zus, ik heb wel eens zo en ik ben wel eens dit, ik ben wel eens dat. Dan voel je aan, als het gaat om het zalig worden, dat dat ten diepste toch dit betekent. Ze hebben hun plaats verloren. Ze staan als het ware in één ogenblik buiten de deur, want die eigen geschonken Zoon van God hebben ze niet erkend. En het zal tegelijk ook wel duidelijk geworden zijn dat ze met hun wetsvolbrenging nooit de gunst van God konden verwerven. Maar dat ze zelfs met die wetsvolbrenging de Heer Jezus nog hebben in het aangezicht geslagen. En toen kwam als een antwoord op die vraag van verlegenheid, wat moeten wij doen? Bekeert u. En geloof in de Heer Jezus Christus. En laat u dopen en uw zonden afwassen. Wat lag dat kort, zakelijk, duidelijk. Er werd niet geredeneerd over, waar zijn jullie nou? Ben je nou levend gemaakt? Ben je nou bekommerd? Ben je nou dit? Ben je nou dat? Nou weet ik wel, dat was toen een schokkende gebeurtenis. En ik zeg niet dat het altijd zo in de gemeente van Christus toegaat, die leeft onder de beademing van het woord. Maar de grondlijnen zijn hetzelfde. Die zijn hetzelfde. Als Petrus dat dan zegt, en er werden op die dag die dat woord gaarne aannamen en gedoopt werden in de naam van de Heer Jezus Christus en van de Vader en de Heilige Geest, waren die mensen nou gerechtvaardigd? Jazeker. Want het was een geloof in de zaligmaker, niet wat hij nog eens zou kunnen doen over 10 of 20 jaar of in het aangezicht van de dood, maar in wat hij gedaan heeft. Het liep toch over de prijs die betaald moest worden, de prijs van de ziel, dat rantsoen om dat aan God te voldoen. Voel je die nauwe verwevenheid van geloof en rechtvaardiging? De Heer is vrij, dat weet ik wel. Het is ook een levensles, dat weet ik ook wel. Maar toch leidt het tot een ernstig verval. En tot een onzuiverheid en een ziekelijk geloof. In plaats van een gezond geloof. Als wij die zaken zo uit elkaar gaan trekken, alsof het geloof is een punt, rechtvaardigmaking is een ander punt, en heiligmaking is ook nog weer eens een ander punt. Nee. Dan stellen wij de kernvraag niet goed. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Zou er voor mij een thuis zijn? En iemand, zelfs bij mijn huis ook een spreker, en of dat we dat toen net lazen van die stokbewaarder, ja, zegt hij, maar het is nog geen rechtvaardigmaking, dat gaat over het scherp van een mes. Ik denk, wat bedoelt die man daar nou mee? Ik snapte er niks van. Die man die was in één ogenblik verslagen, die stokbewaarder. Lieve heren, hij zegt niet, wat moet ik doen om bekeerd te worden, om dit te worden of dat te worden, hoe kan ik het nog in orde krijgen? Wat moet ik doen? Opdat ik zalig word. Daar loopt het, zalig. Dat de gemeenschap, dat God die mijn rechter is, dat die zegt, ik spreek je vrij. Ik spreek je vrij. Dan zegt Paulus ook weer heel kort en zakelijk. Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden, gij in uw huis. Het is wel een worden hier op aarde, omdat wij mensen zijn. Omdat wij nog niet in die volkomenheid in Christus Jezus zijn. Als die zal geopenbaard zijn, dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden. Maar dat is de lijn. En daarom hoop ik zo dat in de gemeente
dat ook beoefend mag worden. En dat het zo ervaren mag worden. Dat waar de Heilige Geest het geloof werkt in de harten. In die zalig maken die Heer Jezus Christus, die daar in het vervloekte hout des kruises genageld is. Dat als het oog daarop gericht wordt, dan denk je misschien geen eens eraan, aan die woorden. Van, ja, nou word ik gerechtvaardigd en nou word ik dit, nou, dat denk je niet aan. Maar, je zult toestemmen, daarin is de zaligheid. Daarin zwijgt het beschuldigend geweten en de wet die ons schuldig stelt voor God. Al kunt u dat misschien met zoveel woorden niet op zijn plaats brengen, maar het geloof in die priester, in dat lam, dat heeft met eerbied gesproken geen woorden meer nodig van, nou ben ik dit of ik ben dat of ik ben zover of zover. Want daarin is de zaligheid en het gunstrijk aangezicht van God door die lijdende Christus heen tot een volk dat verloren is. Het gunstrijk aangezicht. En ik dacht, die kant ligt het toch uit. Die kant, natuurlijk, dan kun je je wel afvragen, ja, heb ik nou door genade een waar geloof? Dat denk ik ook wel. Ik bedoel, ja, er is een heleboel wat wij misschien voor geloof houden, wat geen geloof is. Maar dan moet je ook niet al te zwaarmoedig aan tillen. Want je moet maar zo denken, wij hebben nog nooit wat gehad. En we zijn voor God, zeggen we, beleiden we dat we ongelovigers, ja, vagebonden zijn. Hè, en tegensprekers, maar dat wij het niet hebben. Lieve Heren, schenk mij alstublieft dat allerheiligst geloof. In uw lieve Zoon Jezus Christus. Maar in dat geloof wat God werkt, daar gaat het toch om zaligheid. Om vrede met God door het bloed des kruises. Om de toepassing van het heil wat God in Christus heeft verworven. Zul je daarom denken dat je niet een soort gelovige gaat worden of zien los van Christus. En die dan misschien nog durft te zeggen, ja, er heb geen kennis aan hoor, er heb geen kennis aan. Waar heb je dan wel kennis aan? Waar gaat het dan om? In de kerk, in de evangelie, in de verkondiging. Voel je dat nou eens helder aan, dat je zegt, oh mensen, ik kan wel zoveel, dat heb ik ook wel. Ik kan wel van mijn kinderdagen terug, maar daar heb ik nog, dat denk ik, wel eens aan, maar ik bedoel, dacht je dat ik daar ooit enige betekenis aan in die zin heb gehecht? Zo benauwd geweest ben. Zo verdrietig. Zo ellendig. Geen wonder, denk ik dan. Achteraf, geen wonder. Dus je zult er wel naar gemaakt hebben. Begrijp je? Maar de pijn ligt veel verder. Dat begrijp je. Je voelt dat die hoge God, hè, die is niet te vermurven. Die is niet om te halen met een beetje melancholisch gepraat en met een beetje weemoed. En oh, wat ben ik nou toch en wat ben ik nou toch voor een zondaar. En oh, ik heb alles verkeerd gedaan en ik had... Dat ligt wel in de bodem van ons hart. Maar je voelt aan, wij moeten stellen op grond van het woord van God. Daar ligt het niet. Daar wordt God niet door bewogen. Daar krijgen we God niet aan onze kant. God staat puur en zakelijk aan de kant van de Heer Jezus Christus. Zijn lieve Zoon. Dat offer kan hem alleen behagen. Dat is de schuilplaats des Allerhoogsten. Die nu in die schuilplaats is gezeten, die is veilig. Omdat hij zo braaf is. Omdat hij zo goed is. Omdat hij in de schuilplaats is. Omdat hij in de Heer Jezus Christus is.
die in Christus Jezus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En dat is de waarheid. Omdat het woord dat zegt. En als je eerlijk bent, dan denk ik, dan moet je dat toestemmen. En u en ik, en dan zeg ik, er zijn een heleboel dingen in ons leven. Nou ja, dat het toch maar goed is dat de Heer een schrap erdoor geeft. De Heer. Want wij koesteren dit en wij koesteren dat. En we denken dit, maar het heeft allemaal zo weinig zin. Maar nou, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Omdat hij zo goed is. Nee, omdat die Zoon zo goed is. En het geloof, dat is die schakel. Dat is die verbinding die ons verbindt aan de Heer Jezus Christus. Die ons doet zien in het heilige evangelie op die lijdende en stervende knecht die het kruis heeft gedragen. En daarin is de zaligheid. Je zou zeggen, die is eraan verbonden. Die is eraan verbonden. Hoe groot het wonder ook is, maar die is eraan verbonden. Die heeft het leven. Niet in zichzelf, maar in hem. Zo zie je nou hoe innig dat aan elkaar verbonden is. Geloof. Rechtvaardiging. Als Paulus bijvoorbeeld zegt, het heeft grote behaagd. Zijn Zoon in mij te openbaren. Nou, naar mijn idee kun je rustig zeggen, ja jongen, dat is waar. Zo ben je gerechtvaardigd door het geloof. Maar Paulus die gaat ineens zeggen van, hij zegt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Maar dat spreekt hij wel. Maar hij gaat niet zeggen, en toen, het was zo en zo, toen en toen, op dat toen ben ik gerechtvaardigd. Het lag niet in de lijn. Het lag meer in de lijn dat de openbaring van de Zonen Gods aan zijn hart en leven, dat hield tegelijk in het omhelzen door een geschonken geloof van die gerechtigheid die alleen redt van de dood. De gerechtigheid van een ander, van de Heer Jezus Christus. Vandaar dat die twee een eenheid vormen. Het geloof en de rechtvaardiging. En dat er ook een opwassen is, zeker wel. In de genade en kennis van de Heer Jezus Christus, allemaal waar. Maar wij moeten het niet uit elkaar trekken. Dat mag niet. Dan nog één ding. Wou ik ook nog zeggen voor we verder gaan. Wij spreken over de rechtvaardiging van de zondaar. Van de goddeloze. Wie is dat nou? Wie is dat nou? Is dat nou iets dat in de zin van, nou ja. Daar loopt de mens onbewust in het kwaad, in de vijandschap of in de dode blindheid. En opeens is die gerechtvaardigd. Nee. Ja, je kan zeggen bij God vandaan misschien. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat hier over het praktisch leerboek in het midden van de gemeente, in de kerk. Wat moet je dan stellen? Die moordenaar aan het kruis, dat is een goddeloze. Waarom? Dat gelooft hij. Dat gelooft hij. Want er zijn natuurlijk een heleboel, je zou zeggen, heel de wereld is goddeloos, maar vergis je niet, want niemand wil het zijn. Wij ook niet. En de wereld ook niet. Ze wil niet geloven. Ze zijn allemaal zo rechtvaardig en zo goed in vergelijking met anderen. Wie is dan die zondaar die gerechtvaardigd wordt om niet? Dat is diegene die gelooft in de Heer Jezus Christus. Die gelooft dat hij die schuldige is. Anders dan zou je de zaak helemaal vreemd op zijn kop zetten.
gaat de mens door in zijn vijandschap, in zijn openbare afkeer en of misschien wel tegen alle zin, in leer en in leven, maar dan zou die wel gerechtvaardigd kunnen zijn, ja. Laat ons de zonde doen omdat het kwade daaruit, laat ons de zonde doen omdat het goede daaruit voorkomen. En dat de genade veel meer overvloedig worden. Ja, maar dat, zo wordt het natuurlijk niet bedoeld in de schriften. Ik hoop dat we dat ook begrepen. Het is misschien ten onrechte dat ik dat er even bij haal. Maar dat we die zaken ook toch even onder de ogen zien. Wie is die man die er in de tempel staat? Staat hij daar te vloeken en te lasteren? De God van zijn leven. En te schimpen op zijn naasten. Nee. Hij slaat zich op de borst en hij zeide: O God, wees mij zondaar genadig. Deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Maar die fariseeën niet. Die ging niet af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Voel je? Het geloof, het allerheiligst geloof, dat ligt zo eenlijnig als het ware. Alles doet mee. Alles is erbij betrokken. Want als die mannen gaan zeggen, wat moeten wij doen om zalig te worden, dan is het afgelopen met kruisten. En als die moordenaar aan het kruis gaat zeggen, och Heere, gedenk aan mij, is het afgelopen met lasteren van die man die naast hem hangt. Dat doet hij niet meer. Niet dat dat een voorwaarde is, dat ik eerst mijn zonde en dat ik eerst dit en dat, want anders, nee, maar het is Gods gave, het is Gods werk. Dat brengt hij nu mee. Hij brengt het mee in zijn woord en in zijn geest. Dat wij erkennen zullen. Ik heb gezondigd. Ik ben niet zalig. Ik kan niet zalig zijn. Niet behouden zijn. Niet verlost zijn. Ik ben een tegenspreker, een zondaar. Kijk, maar dat blijft daar niet bij staan. Dat gaat door. En als dat niet zo is, dan kweek je een kunstmatig ziekbed. Ja, dan ben je makelaar waar je geen makelaar hoeft te wezen. En ik heb er alle oog voor dat het maar een beginseltje is wat we hier op aarde deelachtig zijn. Maar laat het dan een zuiver beginsel mogen zijn. Onze hulp en onze verwachting en ons begin is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die zijn eigen Zoon Jezus Christus in de wereld gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Want als je er goed over denkt, dan zeg ik, het is toch wel ver gekomen. Met de kerk. Mensen zitten 20 jaar in de kerk, 30 jaar, een half leven. En ze weten nog niet waar ze naar op reis zijn. En ze weten nog niet waar het om gaat. En ze strijken nog eens over hun hart. En ze zeggen nog eens, het zal een eeuwig, eeuwig wonder zijn. Ja, het is ook zo. Maar hoe bedroevend is dat alles in het licht van de boodschap. Die ons confronteert met het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Erg bedroevend. Laten we nou eens letten op dat geloof. Die aard van dat geloof. Wat God gedaan heeft. En als je het mag vatten, dan kun je het misschien helemaal niet uitleggen. Dat je zegt, ja, dat zit nou zo en zo in elkaar. En toch is het iets waar je vrolijk van wordt. Het is iets wat je moed geeft. Als je het ziet schemeren. Het is iets dat je toch opeet. Dat je zegt, ja, zo alleen kan ik nou zalig worden. Maar anders nooit. En de volgende zegt, en zo alleen zal ik zalig worden. En anders nooit. Het Er is iets van die verborgenheid der godzaligheid in, van dat geheime, dat in geen mensenhart op kan klimmen, maar dat God openbaart door het heilige evangelie in de harten van zijn kinderen. Nochtans God. Daar staat nou die mens. Niet die goddeloze mens die onder alles vast blijft houden dat hij een heilig is. Nee. Nee, daar zegt de Heere van, wee u. Maar nochtans God, daar staat nou die mens die God gelooft. Alle geboden Gods overtreden. Een stemmetje van binnen je conscientie dat zegt, oh nee. Oh, wat een afgrond waar je in kijkt van gruwelen. Van ongerechtigheden. In dat hart, dat mensen, had die ziel, die geest. Wat een stroom van ongerechtigheden. En nog, onzuiver, onheilig in mezelf. Dat is een steeds voortgaande actualiteit. Dat is niet iets van gisteren of 20 jaar geleden. Vandaag, dat is het levende van de rechtvaardiging. Nog steeds tot alle boosheid geneigd. Alle zaden van ongerechtigheid liggen in mijn hart. Nochtans God. Dat is het wonder. Het nochtans. Wat tegen de stroom waar wij onder moeten verzinken, waar we meegevoerd mee moeten worden, de stroom van beschuldigingen, van conscientie en van de heilige wet. Misschien wel van God zelf. Ja. Beschuldigingen van God zelf. Want God is toch ook die God die te alle dagen toornt. En onze ongerechtigheden maken een scheiding. En dan dat wonderlijke van het geloof. Je kunt het niet laten. Want het wordt gegeven. Je wordt erom aangevochten, dat zeer sterk. Aangevochten, jij... Hoe kun je zoiets zeggen? Zal er nog eens op aan moeten komen? Dan zijn we wel anders praten. En toch tegen al die stromen in van beschuldigingen. Jij hebt bewust met opgeheven hand de geboden Gods overtreden. En je doet het nog. Al die beschuldigingen dat je je er niks aan gelegen laat liggen. Aan alles wat goddelijk is, aan alles wat heerlijk is en weluit. Dat je zwak bent, tot in het diepst van je wezen. Zie dan dat wonderbaarlijke van dat geloof, die gave van God. Die door Jezus Christus beoefend is, tot in de Godverlatenheid toe. Nochtans God. Ja, maar wat heb je daar dan voor grond voor? Daar heb ik geen grond voor. Alleen omdat God het zegt. Dat is de enige grond. Ben jij dan zo'n sterk gelovig mens? Jongen, jongen van de geloof. Nee, dat juist niet. Juist niet. Maar God heeft het gezegd. En God trekt mij daar naartoe. Om te zeggen. Om te stamelen, nochtans God, die gans andere, die mij tegelijk moet vervloeken en die tegelijk moet zeggen, schiet op, smerige huichelaar. Jij, wat doe je in mijn nabijheid? Weet je niet dat een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is, in het boek der wet om dat te doen, die is weg, die is verloren. Nochtans God. Nou gaat het geloof als het ware tegen het zichtbare in. Tegen die zichtbare God als het ware, die te alle dagen toornt. En het allerheiligst geloof, omdat het van God komt, dat worstelt tegen die stroom in. En dat geloof waarachtig, dat het toch waar is. Dat al staat die God daar in zijn heiligheid, in zijn heerlijkheid, totaal afwijzend tegenover mij, omdat ik niet aangepakt kan worden, zo smerig. Nochtans het geloof gelooft, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid en mijn ouderdom hebben bedreven. Denk aan mij toch in gena, laat uw goedheid de ere geven. Want Heere God, hoe harder u mij zou beschuldigen, hoe meer zal ik zeggen, aanschouw toch uw gekruisigd kind. Dat daarop Golgotha met de misdadigers is gerekend geweest. En die de allermeest versmade en verachte geweest is van alle mensen, kinderen. Daar zie je nou de aard van het allerheiligst geloof. Dat vertrouwend is van aard. Dat die God die mijn rechter is, zelf heeft gezegd, ik ben ook je redder. Ook je redder, ook je behouder, ook je verlosser. Ik die de vloek uitsprak over jou, nieteling, dwaas die je bent. Ik ben dezelfde die jou in Christus Jezus lief hebt met een eeuwige onveranderlijke liefde. Nochtans God. En dat zie je nou door heel het woord, door de psalmen en door de profeten heen spelen. Als alles voorbij lijkt te zijn, als alles in de dood verzonken is onder de vloek, dan opeens, dan hoor je het weer. Hij, zou hij die het oogplant niet zien, hij die het oor formeert niet horen, groot is uw trouw, o Heer. Heere, gij zijt toch onze Vader, u bent de pottenbakker, wij zijn leem, wij alle zijn toch uw handen werk. Heere, waarom bent u zo zeer verbolgen? Wij alle zijn toch uw handen werk. Daar zie je nou de worsteling van de Heilige Geest in het geloof. Dat ophoopt tegen hoop. Tegenover het nee zich vastklampt aan dat ja dat God in Christus Jezus heeft gesproken. Hoort hem. O daarom, dat is nou onze ademtocht. Ik weet wel, je kunt zeggen, daar ben ik niet iedere dag bij. Nee, daar zijn we nooit bij. Maar het is de waarheid van God, die als een draad door ons leven getrokken wordt. Als een draad door ons leven getrokken wordt. Moeder zei tegen Willem, niet zo lang geleden, Willem, wat ziet er toch raar uit, wat slordig uit. Je moet eens wat beter je eigen aankleden. En ook heb het pas gezegd, maar dat ging. Ja, moeder is de buitenkant maar. Ja, maar ik meen het, Wim. Je bent mijn kind. Ik kan er wel wat netter aankleden. Ja, moeder, maar hangt het daar nou voor u van af? Nou, nee, Wim, maar hoe is het dan met je? Ach, zegt hij, de binnenkant. De binnenkant. Hoe is dat met de binnenkant? Oh, zegt hij, nog veel zwarter. Nog veel vuiler. Nog veel ellendiger dan de buitenkant, moeder. Veel erger. Maar, zegt hij, ik geloof in de Heer Jezus Christus, dat hij voor al mijn zonden betaald heeft, dat er vergeving is. Ja, daar zie je nou dat eigenaardige. Zeg je, wat is dat toch, hè? Wat is dat toch? Dus wij redeneren net andersom. Dan begint de mens, oh mijn zonde, en hoe meer hij het over zijn zonde heeft, hoe verder dat hij afraakt van het geloof in de Heer Jezus Christus. Zo gaat het met mensenwerk. Hij wordt steeds vijandiger. En nou met een zondaar zie je net andersom. Nou zou je zeggen, oh dan geloof jij zeker niet dat je nog zalig zal worden. Als zo erbij staat met jou, van binnen, dan geloof je zeker niet meer. Ja, maar nochtans God, zonder enige verdiensten mijnerzijds, kom niet aan de beurt zelfs. Niets, zonder enige verdiensten. Staat niks tegenover, naar schuld. Zonder enige verdiensten mijnerzijds. De Heidelberger die stapelt het allemaal op in van die massieve woorden. Zonder enige verdiensten mijnerzijds. Hoe room ze we misschien ook denken, we zullen dit toch leren onderschrijven. Als we bij Sion horen, dan gaan we dit toch onderschrijven. Zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit louter genade. Louter goud, dat kan eigenlijk niet, hè. Tenminste, dat kun je niet gebruiken. Daarom maken ze er een legering van. He, er zit wat messing of tin of weet ik wat zit erbij. 14 karaats, 24 karaats. Maar puur goud, dat kun je haast niet, dat is niet te bewerken goed. Dat is te zacht, dat te... Nou, maar met de genade is het wel louter. Puur. Enkel genade. En genade is gunst. En genade valt niet uit elkaar hoor, zoals goud. Wat niet gemengd wordt. Genade is nou werkelijk genade. Kun je daaruit nou tegelijkertijd eens aanvoelen. Hè? Mensen zeggen wel eens, ja, maar je moet meer de mensen. Je moet meer... Onze verantwoordelijkheid, je moet meer zus, je moet meer zo. Kun je begrijpen dat dat niet zo aan de orde komt? Dat zit hem hierin. Onze rol is uitgespeeld. Is uitgespeeld. Wij kunnen niet meer beginnen en we willen niet meer beginnen. En dat gelooft die man nu. En daarom zegt hij dat uit louter genade. Daarom is die catechismus ook heel anders dan zoveel andere boekjes. En geschiedenissen. Want dan zeggen, ja, daar komt op de een of andere manier, misschien wel goed bedoeld, komt toch altijd die mens weer. Met zijn dure roeping en zijn dure vlucht en met dit en met dat en met zijn bekering naar voren. Maar hier blijft men bij de Bijbelse waarheid uit louter genade, enkel gunst. Mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Genoegdoening, gerechtigheid, heiligheid. Kijk, dat staat tegenover. Mijn consciëntie mij aanklaagt. Heb jij genoeg gedaan aan God? Tegen alle geboden Gods zwaarlijk geneigd ben. Nee, zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. Heb jij gerechtigheid voor God? En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Waar blijf je met je heiligheid? Met je heiligmaking? Vanuit ons dan? Als je nou dit net even hebt beleden, hoe kun je dan met eerbied gesproken je vinger nog opsteken? Als het erover gaat of we nog iets gepresteerd hebben, of we nog iets gedaan hebben, wat God behagelijk is. Al zou dan die innerlijke neiging, dat zaad van het verderf, dat giftige zaad, al zou dat dan niet uitwaaieren tot een grote boom, maar dat het door Gods genade aan de binnenkant getemperd is, dat niet aan bod komt. Maar is dat dan minder erg? Dat jij dat nou je bestaan is, dat dat nou je bestaan is, die akker, oh die niet deugt, die vol zit met kwaad, met giftig zaad. Voel je, nou staat daar tegenover die volledige negativiteit, die negatie van de mens, staat nu dit. Volkomen genoegdoening. De Heer is tevreden. Want Hij heeft de geboden van God gehouden. Hij heeft de geboden van God gehouden. Hij heeft de gerechtigheid aan God teruggegeven. Ik kom om uw wil te doen. Dat is ook uw wet. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het midden mijn zingewands. Gerechtigheid. Gerechtigheid. Op de plaats blijven staan waar je goed staat voor God. Op de plaats waar je in de rechte verhouding staat tegenover God. Want ik zou bij wijze van spreken, zou je nou nog heel wat kunnen presteren. Maar je staat niet op de goede plaats. Er zijn heel wat standbeelden opgericht misschien voor mensen. Die toch voor God tekort komen. Alles tekort komen. Was dat feit wat ze misschien gedaan, gepresteerd hebben, was dat niet goed? Kan best dat wel goed geweest is. Maar in de maatstaf van de goddelijke weegschaal gewogen. Tekort. Want mijn staat en stand voor God kan wel zo ellendig geweest zijn. Dat ik alleen maar mijn eigen eer, mijn eigen ik, mijn eigen roem bedoelde. Ik sta niet op de rechte plaats voor God. Hij heeft gerechtigheid verworven. Hij heeft goden het rantsoen betaald. Hij heeft genoeg gedaan. Hij heeft in de rechte verhouding tot God altijd gewerkt, gebeden, geworsteld, alles gedaan. Hij is in de gerechtigheid gestorven. Heiligheid. Wie overtuigt mij van zonde? Niemand. Indien ik u kwalijk behandeld heb, getuigd tegen mij. Maar zo niet, mannen, waarom slaan jullie mij? Niemand kon er tegenop. En dan te bedenken dat de mens waar wij in begrepen zijn, waar wij bij horen, als horzels, als luizen, als parasieten op die dierbare zoon van God zijn aangevlogen om hem te steken en om hem uit te schakelen en om hem het leven te benemen, vrees. Maar hij bleef de heilige. Hij bleef in het spoor. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dat deed hij. Heilig. Geen smetje is er op hem te vinden. Dat is alles net wat ik mis. Nou, dat heeft nou alles de Heer Jezus Christus. Die heeft dat nou verworven. Daarom kan de Vader zeggen, gij zijt schoon, mijn vriendin, er is geen gebrek in je. Ik zie geen gebrek in je. Als de Heer jou ziet lopen, terwijl je er zo krom misschien en zo wankelend bij loopt,
dan zegt de Heer, hoe schoon zijn uw gangen in uw prinsendochter? Hoe schoon zijn uw gangen in uw schoenen, o prinsendochter? Hij ziet in Christus, in het welbehagen van zijn lieve zoon. Als de apostel die de gemeente Gods vervolgd heeft aan het bidden raakt, dan zegt de Heer, zie hij bidt. Zie hij bidt, ja. Maar de Vader ziet toch op die biddende borgenmiddelaar, hoor. De apostel Paulus, al was die 100 keer bekeerd, die zou God niet van zijn plaats kunnen krijgen. Want daar hebben we te bond voor gemaakt. En Paulus ook. Maar die Vader ziet op die lieve zoon. Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Zo is er dan in de Heer Jezus Christus alles wat wij nodig hebben. Om gekleed in leven en in sterven voor hem te mogen bestaan. En eenmaal voor hem te mogen verschijnen in Sion. Het is goddelijk. Het is anders. Dan wij ooit hebben kunnen denken. Daarom blijft de goede strijd des geloofs. Daarom blijft de vermaning. Blijft standvastig bij de genade. Die u is toegebracht in Christus Jezus. Dat is nodig. Waarom? We hebben alle aanleiding in onszelf, niet in God, om te denken, zou het nou wel waar zijn? Kan dat nou zomaar? We hebben alle aanleg ook om te denken vanuit onszelf. Ja, het is mooi gezegd, maar ik waag het er niet op. Daar waag ik het niet op. Louter genade, alles in ene keer vergeven en vergeten en weggedaan, zodat de Heer er niet meer aan denkt zelfs. Mensen kunnen, die denken het aan de dood vaker over na, wat hij of die gedaan heeft. Hè. En dat ze, ja, vergeven wel, maar vergeten. Oh, dat is zo moeilijk, dat is zo onmogelijk om het te vergeten. Maar de Heer vergeet het. En hij vergeeft het. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hij schenkt dat ons alles. Dat wil zeggen, hij zet het zo hier neer. Hij zegt, het is voor u. Voor mij, maar het is niet voor mij. Daar heb ik niks aan gedaan. Daar heb ik niks aan gedaan, Heer. Ik heb uw wil niet volbracht. Ik heb uw geboden niet gedaan. Ik heb uw deugden niet verheerlijkt. Ik schenk het je. Ja, maar dat is niet van mij. Dat kan niet, u bent aan het verkeerde adres. Zo ben ik niet, zo heb ik nooit gedaan. Dat reken ik jou toe. Dat reken ik jou aan. Ja, maar dat is toch, is dat eerlijk? Is, ja, maar dan komen we bij God terecht. De duivel zegt misschien, dat is niet eerlijk. Maar de duivel weet heel goed, toen Adam gevallen is, toen kwamen wij allemaal in het duister terecht en in de verlorenheid. Maar het is Gods wil geweest dat die ene Christus door één daad, één offer der verzoening, een gans volk zou zalig maken, van schuld en straf bevrijden. Schenkt en toerekent. De Vader zegt, hier is mijn Christus. Ik zeg, dat ben ik niet. Verkeerde adres. Nee. De Vader zegt, eet het maar op. Een maaltijd van reine wijn van vet vol merg. Ik zal het bedeksel van je gezicht afdoen. Dat je door het geloof zien mag op die Christus, op mijn geschenk. Maar daar kan ik toch niks mee doen. Nee, daar kun je ook niks mee doen, zegt de Vader. Maar dat reken ik je nou toe. Ik schenk het je en ik reken het je op een zodanige wijze toe. Alsof jij nooit geen zonde gekend, nog gedaan had. Gehad, nog gedaan had. Als had ik nooit zonde gehad of gedaan. Vader zegt, ik reken jou zo alles van mijn lieve zoon aan.
dat jij net als mijn Christus bent. Net als mijn Christus. Die is opgewekt uit de doden, want in zijn mond is geen bedrog geweest en geen onrecht heeft hij gedaan. Dat bent u. Ik? Jongen, jongen, als we in de hemel konden huilen, dan zouden we daar toch nog eens wat afhuilen. We zijn van die harde bonken, hè, wij. We zijn van nature. En hoe dan ook in de kerk van die harde bonken. Maar in de hemel, als het tot ons alles is werkelijk door zou dringen, dan zou je in de hemel huilen van blijdschap, van verwondering. Dan zou je zeggen, ik kan het nooit op, ik kan het nooit op. Ik sterf ervan. Ik kan het, is dat echt waar, trouwe Vader. Alsof ik vagebond nooit geen zonde gehad of gedaan had. En dat ik al de gehoorzaamheid, ik heb nooit gehoorzaam geweest. Ik was een ongehoorzame vlegel. Ik was een wegloper. Ja, zal dan die Vader zeggen. Zo eer ik nou het werk van mijn lieve Zoon. En zo moeten jullie mijn Zoon eren. Die de Zoon eren zullen door de Vader geëerd worden. Die die zonen Gods mogen toeroepen. O, gij zijt het. Gij zijt die Christus. Gij zijt die gezondene. Die eren de Zoon. O, de Vader zal ze niet beschamen. Christus voor mij volbracht heeft. Hij durft nogal wat. Die man die durft niks. Die misschien wel zo bang als een wezel. Misschien zit hij wel met Johannes Hus, die was ook verbrand worden door de Romeinse kerk, omdat hij ketters was zogenaamd. En die man zat met zijn vinger in een kaarsje te proberen, of dat hij het al even uit kon houden. En elke keer, oeh, hij hield het niet uit. En dan levend verbrand te worden. Hij kon het niet. Maar het ging toch. Want de Heere was erbij. En de Heere hielp hem. Nou, dat beeld zou ik, dat verhaal zou ik hierbij ook willen gebruiken. In zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Wat betekent dat? Zo'n gelovig stukje of zo, nee. Dit betekent hier, je gelooft het of je gelooft het niet. Hij wil zeggen, als je dit gelovig aanneemt, met een gelovig hart aanneemt, dan heb je het niet. Ja, maar wij hebben toch niks? Nee, wij hebben niks, maar de Heer heeft alles. De Heer heeft gezegd, ik zal mij in hun midden doen overblijven, ellendig en arm volk. Die zullen op mijn naam betrouwen, dat zegt de Heer. Dus, als jij het graag zou willen hebben en je hebt het niet, dan moet je de Heer ter verantwoording roepen. Zeg, lieve Heer, ik kan het niet geloven, nee, altijd en al. Heren, alsjeblieft, geef me toch een kruimeltje geloof. Want de Heere die heeft genoeg. Want de Heere heeft in zijn lieve Zoon de volleinder des geloofs. Die kan het zo over je heen strooien, dat je het gelooft. In zoverre ik zulke weldaad aanneem. Indien gij niet vertrouwt, zo wordt ge niet gebouwd. Is de oude boodschap van de profeten. En Luther kon het ook zo aardig zeggen. Als je gelooft, dan heb je het. Waarom? Omdat het geloof zich richt op de Heer Jezus Christus en Hij is alles. Ook dat we toch iets van dat oude woord, van die oude boodschap opnieuw mogen beleven. Mannen en vaders en moeders, we gaan nu weer naar huis, de week in. Er komen allerlei dingetjes, je weet niet wat. Wat er allemaal gebeurt, kan ook zijn dat je het zo druk hebt, met allerlei dingen op je werk, of spanningen. En we denken aan alle die in moeite zijn. Als we dit nou mee mogen nemen, wat baat het jou nou dat je dat alles geloofde? En dan opnieuw, hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Ik zou verzonken zijn geweest, in de kuil van modderig slijk. Maar hij heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan ga je getroost verder. Dan heb je er nog wat aan. dan kan het zijn dat je te midden van alles wat je deert, toch opeens blij wordt. En zeggen, ja, maar wat zou het dan ooit kapot kunnen maken? De duivel heeft het niet gekund, de wereld niet, en ik zal het ook niet kunnen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Amen.